Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. Schriftlezing openbaring 21 vers 22 tot en met openbaring 22 vers 5. We noemen openbaring 21 vers 22 tot en met openbaring 22 vers 5. We zingen psalm 27 vers 3. Psalm 43 vers 1 en 3. Psalm 43 vers 4. Psalm 84 vers 2. Schriftlezing nogmaals, openbaring 21 vers 22 tot en met openbaring 22 vers 5. En we zingen psalm 27 vers 3, psalm 43 vers 1 en 3, psalm 43 vers 4 en psalm 84 vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avontuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van het derde vers van Psalm 27. Psalm 27 vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de lent. Het is het derde vers van Psalm 27. schriftlezing, gemeente, vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarvan het slot van het 21ste en het begin van het 22ste hoofdstuk. Dat is het tweede deel van het 49ste visioen, hetwelk wij al geruime tijd mogen overdenken. Dat 49ste visioen bestaat uit twee delen. Het eerste deel handelt van het Nieuwe Jeruzalem, de heerlijkheid van de stad. En het tweede deel over de zaligheid van de inwoners van die stad. En dat begint in het 22ste vers van hoofdstuk 21 tot en met het vijfde van hoofdstuk 22. Voorafgegaan door de lezing van artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van de sacramenten die ons gegeven zijn tot bevestiging van zijn dierbare beloften.
Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn geloften te verzegelen, en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te ons waats, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht des Heiligen Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de zon behoefde, en de stad behoefde zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden des dags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Ja, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen, die er ook iets van verstaan heeft, terwijl wij ook vanavond weer hebben mogen horen. Ontzaglijke woorden uit uw eigen getuigenis over de heerlijkheid en de zaligheid van die stad en haar bewoners. De heerlijkheid, er zijn geen woorden om dat uit te drukken. En de zaligheid van dat volk dat hier zo menigmaal bedroefd en wenend, zwervend over de wereld is gegaan. En toch was daar een stille hoop. En die gij eenmaal hebt verwekt, dat het toch waar zou zijn, dat ook zij daar eenmaal zouden mogen komen. Ze konden het niet geloven, ook vanavond als ze het lezen, het geluk van uw kinderen. Dat ze u mogen aanschouwen. Dat uw naam op hun voorhoofd zal zijn. En dat die vloek voor eeuwig zal weg zijn gedaan. Die hier zo nameloos arm en onder de vloek hebben moeten wandelen. Daar er eeuwig van bevrijd, Heren, dat is. Dat is niet te bevatten voor een mensenkind. En toch is dat het goed, hetgeen gij bereid hebt voor allen die uw heilige naam eerbiedig vrezen. En wilt u ons dat allen schenken? We zijn van nature onbevreesd. We zijn bevreesd voor alles van de wereld. Maar we hebben geen vrezen voor u. En mag dat eens anders worden. Ook vanavond als wij beseffen gaan meer en meer. Ofwel voor het eerst beseffen wat het nou is om mens te zijn. Op weg naar een grote, alles beslissende godsontmoeting. Wat het is om te horen als we onbekeerd zijn, ga weg van mij. Wat het is om weggeworpen te worden met een mannelijke wegwerping. Heer, wat het is om in de duisternis eeuwig te moeten verkeren, er zijn ook daar geen woorden voor. Heer, en dat te leren, omdat u zo heilig bent en zo rechtvaardig, dat ge de zonde en die haar bedrijven niet kunt gedogen voor uw heilige ogen, dat ge zo goed zijn, zo heilig en zo een en al liefde, als een brand van liefde, een vuurbrand van genegenheden, die daarom niet anders kan dan al wat zonder is verteren in die heilige gloed. Heer, geef ons er een indruk van. En wat het dan is om in Christus bij die gloed toch te kunnen wonen. En niet verteerd of het moet zijn door de liefde. En toch niet verteerd. Maar eeuwig gezaligd in uw gemeenschap begrepen. In u zich verblijdend van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heren, en mag ook vanavond de prediking nog uitgaan. Waartoe? Opdat die nog buiten staan in een ontzettende nood, hun angstig hart leren verheffen tot u. En uw werk gaan geven, niet meer rusten kunnen, voordat hun zaak is opgelost in die ene die gij gezonden hebt. Als dat dierbaar lam, waarop nou al de zonden van de kerk gelegd zijn, die in het vuur van uw toorn is geweest, en die daardoor is verteerd geworden. Opdat uw volk niet meer door uw gloed verteerd zou kunnen worden. Heer, opdat ons angstig hart verheffen tot u bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Maar ook opdat uw volk nog eens een weinig vertroost zou mogen worden. Heren, want er komt wat op af. Nee, op een godsdienstig mens komen misschien wat zorgen van alle dag af. En dat deelt hij met alle mensen, kinderen. Maar uw kerk heeft het vaak zo benauwd. Heren, en dan zit er een van binnen altijd te twisten. En te fluisteren en te spreken. Altijd weer proberen uw zaak verdacht te maken. En dat alles wat gebeurd is vast en zeker niet waar is. Dat anderen wel zalig worden, maar ik niet. Heer, u weet het, die stoken brand van binnen. Maar ook die moet weten, dat weet hij, onderworpen te zijn aan u. En uw kerk zal het ook weten, dat hij niet meer kan dan u hem toelaat. Heer, dat ook dat niet buiten uw wijs beleid omgaat, maar dan toch. Heer, om daarin ook gedurig maar op u geworpen te worden. En dan wordt dat het woord van u zo dierbaar. Want daarin wordt nog steeds weer die zaak verklaard. Wat het is. En al wat niet naar uw getuigenis is, zal geen dageraad hebben. Heer, het woord mag nog uitgaan. Wie zijn wij dat gij ons dat nog wil schenken? Maar wie zullen wij dan ook zijn om dat eenmaal te verantwoorden? Heer, dank dat we hier nog in alle rust en ogenblik samen mogen zijn. Uw dierbaar woord is gelezen. Een blik mocht met Johannes geworpen worden in die stad en de inwoners daarvan. Die daar verkeren in uw huis, in uw tent, in uw tempel, in uw tabernakel. Heren, en dat er ook een bede mag oprijzen, ook vanavond onder de dienst, de prediking van uw woord, om in dat geluk te mogen delen. Maar ook een schreeuw dat niet te kunnen. Want het alles verzondigd, hebben duizendmaal verzondigd en waardig voor eeuwig verdoemd te worden. Heren, geef zo vanavond toch eens kennis van u wie gij zijt. Juist in dit stuk, en dan kunnen er ook vanavond zijn die zeggen nu ja, ik ben hier wel, maar dit is toch zo kennelijk alleen voor Gods volk. Wat doe ik hier? Dat is toch niet voor mij. Heren, dat is in zeker opzicht ook waar. Maar juist dat zou gij kunnen gebruiken om blinde zielsogen te openen. Dat ongeluk waar ieder mens van natuur in verkeerd nou is, onhoudbaar gaat worden. Dat we niet meer in de zonde en buiten uw gemeenschap kunnen leven. Heren, dan wordt de vloek en de zonde werkelijkheid. En dat moet ook. Heren, omdat er nog gezocht zal worden naar een schild om achter te schuilen tegen die toren. Om nog een geest te ontvangen die de zonde tegenstaat. Heer, en die eenmaal die zonde vergoed zal uitwerpen. Wilt u ons daarin dan gedenken. Ons samen hier in de kerk, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. U kent nu ons allen bij name in onze toestand en verlegenheid, onze zorg. Al wat daar kan zijn. Heer, en dat is ook zo eigen aan ons menselijk bestaan. Dat juist de zorgen van alle dag de overhand hebben. En de zorg voor de eeuwigheid altijd moeten wijken. Heren, en als dat anders mag worden, dan komen die zorgen voor de tijd op een andere plaats. Die komen in uw hand. En dan kunt u dus loslaten al wat ons hart benauwt. En dat kan veel zijn. De ziekte, de eenzaamheid, de werkeloosheid. Het niet begrepen worden. Het verstoten zijn. Ach, er kan zoveel zijn. Heren, maar als het op de plek valt, dan gaat van al die zaken nu gelden dat ook die nog moeten medewerken voor uw kinderen ten goede. Heren, wilt u ons daarin gedenken dat wij zouden mogen spreken en mogen luisteren, zoals dat betamelijk is en dat wordt bij ons niet gevonden. Geef dan nog een mond om met eerbied te spreken en hart in de kennis ingeleid. Oor om te mogen opmerken, hart om te verstaan, wat ook vanavond de geest tot de gemeenten zegt, Heren, tot de gemeenten, het is eerlijk. Uw woord is zo eerlijk, zevenmaal doorlouterd, zo schoon, zo waar. En dan komt weer die verzuchting, jammer, ik hoor niet bij dat volk en ik ben niet van die gemeente. Ik sta er buiten, dan zal die geest mij niets te zeggen hebben. Heren, wat een dwaasheid, want dan zou juist dat de prediking kunnen zijn, gij staat er buiten. Haast u dan om uw levenswil. Kinderen en ouderen hier en thuis, besluit ons nog onder de bediening van uw woord en geest. En geef al wat nodig is, dat ook in dit avond uw naam verheerlijk mag worden. zondaren gezaligd, uw volk vertroost, de Satan gescholden, tot roem van vrije genade, o die heerlijke soevereine genade. We hebben David horen opzingen, hoe hij daar zich over mocht verwonderen. De kerk zal zich er eeuwig over verblijden, want het is vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, gedenk ons, dat alles om diens wil, dien gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Geliefden, zoals gezegd, zijn wij toegekomen aan het tweede gedeelte van dit laatste visioen dat Johannes heeft ontvangen op het eilandje Patmos, waar hij verkeert in ballingschap vanwege de vervolging onder keizer Domitianus. Is hij namelijk naar dit eilandje verbannen, zo is de gemeente van haar herder en leraar beroofd. Maar die grote herder slaapt niet en houdt ook over Efes, de gemeente van Johannes, het oog. Maar toch, daar in de eenzaamheid zal het niet altijd even gemakkelijk zijn geweest voor Johannes. Maar het is juist daar dat de Heere hem wonderschone zaken heeft willen tonen. Juist in de benauwdheid wordt er soms zoveel ruimte getoond in God. Zoveel liefde uitgestort in het hart, dat ze die plaats toch lief krijgen. Ik moet denken aan Rutherford, die ging ook met zeer veel verdriet naar Aberdeen. In de ballingschappen later moest hij het zeggen, het is voor mij een paleis geworden, een hof waarin de Heere zich niet onbetuigd heeft gelaten. Dan willen ze die plaats niet meer missen. Voor geen goud en goed van de wereld. Zo is het hier ook. Veel gezien, veel getoond, veel gehoord. En dat laatste, dat is dan de heerlijkheid van de kerk. We hebben iets, wat is een mens, om dat te bevatten. Iets vernomen van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Van dat Jeruzalem, die stad God, als een bruid versierd voor haar man. En nu, de zaligheid van de bewoners, dus Gods kinderen in dat nieuwe Jeruzalem. En ik denk dat we dat al wel weten. De Bijbel spreekt over de heerlijkheid, maar ook over andere zaken, heel vaak op twee wijzen. Namelijk in de ontkennende zin en in de bevestigende zin. Ik bedoel daar dit mee, dat er wordt gezegd, dit zal er niet meer zijn. Geen rouw. Geen droefheid. En dit zal er wel zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Dus in het ontkennende dat niet meer. En in het positieve dat wel. En zo begint ook dit gedeelte. Dit tweede gedeelte van dat laatste visioen. Wat er niet zal zijn. Geen tempel meer. En verderop geen licht van de zon en de maan meer. En geen poorten meer die gesloten zullen zijn, wat het niet zal wezen, maar ook wat het wel zal zijn. Geen tempel meer, zoals hier nog is geweest, maar wat dan wel, God zelf zal de tempel zijn. En zo ook die andere zaken, die wij als de Heer het geeft een andere keer in uw midden zouden willen overdenken. Vanavond het begin, dat eerste vers van dat tweede gedeelte, dat is Openbaring 21, vers 22, waar wij lezen de tekst in dit avonduur. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Haar tempel, de tempel namelijk van dat nieuwe Jeruzalem, waarvan wij de laatste maal de volmaaktheid mochten overdenken. Dat vierkant, u weet het nog wel, die kubusvorm, duidde immers op de volmaaktheid van de Godstad. Wel nu, daarin geen tempel, maar God zelf, de tempel. En daarmee zijn ook de twee gedachten aangegeven voor de prediking in dit avontuur. Als wij spreken over vers 22 van hoofdstuk 21, dan gaat het over God die de tempel is. en de aardse tempel die daar niet meer zal worden gevonden, dan staan we eerst stil bij die tijdelijke, of zo u wil, aardse tempel, die er dus niet meer zal zijn. En ten tweede bij die hemelse, bij die eeuwige tempel, dat is God zelf, die er wel zal zijn. De aardse, de tijdelijke tempel niet meer, de eeuwige, de hemelse tempel wel. Zullen we eerst samen nog zingen van Psalm 43, het eerste en het derde vers, Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten en maak mij vrij. Van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En het derde, zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tentse weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid waar mij uw gunst verbijt. Het eerste en derde vers van Psalm 43. Allereerst de aardse, de tijdelijke tempel. Ik zag geen tempel in dat nieuwe Jeruzalem. Die tempel van weleer niet meer daar. Ik weet niet of u die uitdrukking kent. De ouderen denk ik wel. Je hoorde dat vroeger nog wel eens. Als iemand in waarheid gekerkt heeft, dat betekent echt gekerkt heeft, dan is hij voor de wereld bedorven. Wat betekent dat? Eenmaal in je leven echt gekerkt. Kerken, dat is naar de kerk gaan. En dat doen wij. Maar dan eenmaal echt in waarheid gekerkt. Echt in de kerk geweest. Wat betekent dat? Dat dan die mens, dat kan een jongen zijn, een oude vrouw. Die mens dan voor de wereld bedorven is. Echt gekerkt hebben betekent dan bekeerd zijn. Naar de kerk gegaan en daar zo getroffen door dat woord dat het oude leven voorbij was. Het kon niet meer. En de wereld trekt dan ook niet meer. Eenmaal echt gekerkt en dan voor de wereld bedorven. Dat wil zeggen, als je echt gekerkt hebt, dan heb je een gezegende dienst gehad. Een eeuwige zegen is dan het deel geworden. En wat is dat voor een zegen? Dat God alles is en de wereld niets meer. Niets meer. Roem wereld, uw schatten rijkundig bevat, hoe rijk ik wel ben. Die bij alles verloeren, maar Jezus verkoren. Eenmaal in waarheid echt gekerkt. En voor de wereld bedorven. Een gezegende dienst. Dat kan eigenlijk overal. U vindt dat misschien vreemd. Gekerkt, me dunkt, dan moet je in de kerk zijn. Ja. Laat me dat uitleggen. Het kan overal zijn. Je kunt thuis zitten en een preek lezen. En dan getroffen worden door die gelezen preek. Of je ontmoet een kind van God. En misschien kijkt hij alleen maar aan. Alleen maar aankijken. En dan zie je in die man, die vrouw, iets wat je zelf mist. En een grote droefheid vervult je hart, dat kan. Of in de kerk, onder de prediking. Midden de nacht op bed. Een woord van vroeger. Dat is wat ik bedoel, het kan eigenlijk overal. Een blik, een woord, een preek. Maar iets van God, in ieder geval iets van God. Een kind van God, een woord van God, altijd. Dat kan thuis zijn, dat kan ook elders, ook in de kerk. En wat is het dan? Wat gebeurt er dan als je dan echt kerkt? Als het raak is, als je niet meer door kunt. Laat ik het heel kort zeggen. En u weet dat dat een dierbaar woord is. Want daar staat in Johannes 1. Het wordt gezegd van de Heer Jezus, hij heeft ons God verklaard. Dan zit je in de kerk en dan treft dat woord. Zodat je moet geloven dat er een God is. Nooit gelooft. Nee. Nou ja, een denkbeeld van God. Er zal iets zijn. Een wezen, onzichtbaar, dat machtig is, dat alles heeft geschapen. En zegt de kerk, een wezen dat ook zeer goed is. Zelfs een eigen zoon gegeven heeft voor de zonde. Nu ja, zo'n denkbeeld. Maar dan echt, daar heb je het woord weer. Dat een God is. Almachtig. En zo heilig. die God als een vuur. Dat God is wie hij is. Dan wordt een mens stilgezet. Als hij gaat geloven dat God is. En dat God zo heilig is. Dat je om één zonde al verloren moet gaan. Nou, dat is toch niet de gedachte die een mens van nature van God heeft. Integendeel, daar kan er alles mee door. De godheden die wij ontwerpen, waar wij van houden, dat zijn godheden, daar kan wel wat. Die godheid wat naar de zin maken, offertjes brengen, naar de kerk gaan, knieën buigen, woord lezen, nu ja zo, en daar kan er veel door. Maar bij die ware God kan er niks. En alles. Niets. Geen zonde. Om één zonde een mens verdoemen in de hel werpen. Zo heilig is God. Zo heilig. Zo leren kennen. En dan voelt u wel, als dat vanavond gebeurt. Gebeurt ook bij jongens. Dan is het leven voorbij. Zoals het geweest is. Dan wordt alles anders. Dan ga je wenend naar huis. Dat hoeft niemand te zien. Dan komt er verdriet en een droefheid in je hart. Wordt het leven gezien als zo ellendig. Wat is het leven dan als het toch eindigt, vroeg of laat, in die ontzaglijke dood? Wat een benauwdheid komt er dan. Wie God is. En dat die God gaat ontmoeten. Dan komt daar nood. Maar iets heel bijzonders ook. Als het echt is. Dan gebruik ik dat woord weer. Hè? Als het echt is. Dan komt er ook een droefheid naar God. We zeggen het maar zo. En zo is het ook. Dan loop je te schreeuwen en te zuchten en te bidden tot een onbekende God. En toch kun je die God niet meer missen. Op het moment dat het gebeurt, besef je dat helemaal niet. Hoe vreemd dat eigenlijk is. Iemand niet kennen en toch missen. Nou, wat wij niet weten, dat deert ons niet. En wie wij niet kennen, zullen wij ook niet lief hebben en zeker niet missen. En hier wel. Dat moet later verstaan worden. En dat is heel bijzonder. Maar daar wil ik nu niet over uitweiden. Het zal ons alleen maar van de zaak afleiden. Het gaat hierom. Dat God is. Een verterend vuur is. En dat u in de nood van uw leven komt. En dat er iets moet gebeuren. U wordt stilgezet, dat is het eerste. Stilgezet, dat wil zeggen, u kunt niet meer verder in die zorgeloosheid van weleer naar school, het huishouden doen, werkzaamheden verrichten. Dat is voorbij. Het moet nog gebeuren, maar bijna terloops en soms mechanisch. Zonder je gedachten soms ook. Er is anders, ik ga God ontmoeten. Dan gaat de mens ook leren hoe het komt. Dat hij zo als een ellendige en verdoemelijke zondaar over de wereld gaat. Dan gaat hij leren dat hij eenmaal God heeft verlaten. God verlaten. De liefde de rug toegekeerd. Om op te gaan in een klein burgerlijk, kortstondig leven. Dat hij er alles aan gewaagd heeft. Om een tijdje hier zogenaamd te genieten. En dat te betalen met de allerhoogste prijs. Oh, wat is een mens een dwaas. Als je dat ziet, dan zeg je, oh, wat ben ik een dwaas. Om die ene zonde te proeven, heb ik de eeuwigheid getrotseerd. En de rampzaligheid over me afgeroepen. Wat een dwaasheid. Maar het is gebeurd. Je kunt niet meer goed maken. Al zul je dat wel proberen. En gemeente, dan moet u opletten. Je wordt stilgezet. Hè? Je kunt niet meer verder in de zonde. Maar er moet nog wat meer gebeuren. Je moet ook vastgezet worden. Met alles doodlopen. Want weet u, een mens probeert er toch nog iets van te maken. Dat doet hij altijd. En dan probeert hij God toch te verbidden. En met zijn
met zijn gebeden en met zijn tranen te bewegen om genadig te zijn. Maar vastlopen, dat is weer wat anders. In die weg vastlopen, dat je nooit God aan je kant kunt krijgen. Vastlopen dat het niet meer kan, God aan je kant krijgen. En het daar opgeven, dat is dat wonderlijke. Dat toestemmen en toevallen. Dat God recht is in zijn eeuwig oordeel. Daar moeten we komen, geliefde. Dat we door de zonde ons waardig hebben gemaakt. Dat God ons voor eeuwig in die buitenste duisternis zal werpen. Dat uur het je vastloopt. En het uit handen geeft. Uw doen is rein, uw vonnis, dat vloekvonnis, dat doemvonnis is zo rechtvaardig. En dan krijgen ze God lief. Juist in die rechtvaardigheid, daar ligt zoetheid in. Zo is God en het kan ook niet anders. Het moet ook niet anders. Vastgelopen. En dan het derde, stilgezet, vastgezet. En dat derde, overgezet. En gemeente, ik wil het ook vanavond eerlijk zeggen. Ik weet dat ik geen keurmeester ben. En ik heb in zeker opzicht mijn handen vol aan mezelf. Dat moet u geloven. Anderzijds moet ik ook eerlijk zijn. Ik hoor nog wel eens wat van stilgezet. En het zijn veranderde mensen. Dat gaat niet meer zoals vroeger. Het zijn vaak wel je beste kerkgangers, zou ik bijna zeggen. Zeer punctueel en stipt, ja. En dat is zeer te prijzen en dat gooi ik ook niet weg. Maar verder komt het niet. Vastgelopen. Vastgelopen. Dan ga ik weer een stapje verder en ik ben heel voorzichtig. Dat hoor ik nog wel eens. Vastgelopen en toch. Daarna hoor ik niet meer. Maar als het echt is dat u niet alleen stilgezet bent, maar ook vastgezet bent, dan kan dat derde toch niet uitblijven, ook overgezet bent. En dat is bijbels. Het is maar niet dat, en sommigen denken dat wel eens, dat wij dan een bepaalde route uitstippelen en dan moet u daar maar aan beantwoorden. En u zegt, nou maar God is vrij in de bekering van een mensenkind. Er is bijbels. Want dat is wat Paulus zegt. Overgezet uit het rijk des Satans in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Paulus weet wat het is om stilgezet te zijn. Damascus, tot hiertoe en niet verder. Met de teugels aangetrokken, de goddelijke voorzienigheid. En dan 3 dagen blind geweend. Vastgelopen met aas. De dood in. En dan dat ogenblik heeft God behaagd. Zijn zoon in mijn hart openbaar. Er is Paulus zichzelf kwijtgeraakt. Aan de eeuwige godsliefde. Daar is hij een ogenblikje verslonden geweest. Toen kreeg hij bestaan in een ander. Dat is overgezet zijn. Dus wel is voor de eeuwigheid, vrienden. Dan moeten we dat kennen. Stilgezet, vastgezet, overgezet. Ben je gekerkt? Echt gekerkt. En dan ben je voor de wereld bedorven. Bedorven voor de wereld. En wat wordt dan uw leven als u overgezet bent? Kijk, anders veranderde mensen, maar ik wil er eigenlijk maar niet meer over spreken. Veranderde mensen, dat verandert allemaal wel. En ik zei al, ze zijn zeer stipt en ik wilde wel dat iedereen zo was. Het zijn je beste kerkgangers. Maar helaas om een verkeerde reden, omdat ze toch nog menen dat die kerkgang een middel is om God te behagen. Buiten het geloof kunnen we God nooit behagen. We moeten overgezet zijn. Daar moet het komen en dan zie je ook het verschil. Waarom leeft u daar nog? Als dat nu gebeurd is, als u een ogenblikje mag weten dat u van uzelf verlost het leven die ander heeft ontvangen, dan is het leven, zegt Paulus, dat is het leven bij Christus. Dan is het leven bij Christus. Ik leef niet meer. En is leven hier maar één zaak. En dat straks zou eeuwig te mogen doen. Tot de eer uw naams. En ik weet wel, dat kunt u zomaar zeggen. Tot de eer uw naams. Maar dat is opbranden in zijn liefdedienst. In de dienst van hem gekomen zijn. 24 uur per dag. En straks voor eeuwig in zijn dienst. In zijn tempel te dienen. Daar wordt ge priester. Dan krijgt ge een dienend leven. Dan wilt ge maar één ding. In die liefde opgeteerd te worden. Het leven is uw Christus. U bent verslonden in de Zoon van Gods liefde. In zijn bloedgerechtigheid bent u gewassen. In zijn eeuwige liefde bent u gedompeld. Door zijn kracht wordt u voortgeleid. In zijn hart wens u eeuwig te wonen. Zijn handen zijn u dierbaar. Zijn voet u heeft ze gekust. Het zijn de altaren waarop u uw tranen hebt gestort. Hij is u alles geworden. En geroept het uit met de bruid. Alles aan hem is gans begeerlijk. Leef is mijn Christus. En dan datzelfde wat ook de Zoon heeft, heeft ook de kerk. Die echt gekerkt heeft. Die bedorven is voor de wereld. Die heeft één liefde, dat is God. Eén dienst. Hem alleen naar de ogen te zien. En die begint met één ding, in de liefde te sterven, om in de liefde thuis te komen. Dat is tot eer van God leven. Die eenmaal gekerkt heeft, is voor de wereld bedorven, ja. Het leven is Christus geworden. En het doel van zijn leven is God geworden. En alles wat van de Heer is, krijg je lief. Dat is echt waar. Dan ziet je de schepping met andere ogen. Er is een tijd geweest in het begin, heel sterk. Dan is de wereld, dat is het ook hoor, een vijandelijk gebied en een vijandig gebied. Maar als er wat meer licht over mag vallen, dan ziet je toch ook steeds meer de wereld, de schepping. Het bedoel ik nu de schepping als het domein van de Vader. Het heeft mijn Vader geschapen. Dat is zijn eigendom. En in die zin zijn we toch niet helemaal vreemdelingen hier. Wel aan het bedoelen van de wereld en haar begeerlijkheden, want dat gaat voorbij. Maar niet als die kostelijke schepping Gods, die straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, die echt gekerkt heeft. En nu ga ik het uitleggen. Kerk heeft dus alles te maken met God. Met zijn woord, met zijn volk. Kerk is heel uitgebreid, dan hebben we hier een prachtig kerkgebouw. Er zijn kerkbanken, en kerkmensen, en kerkboeken. En het zijn allemaal middelen samen, middelen om u en mij uit die wereld te trekken tot dat wonderbaar licht. Dat kan. U zei het geloof ik zondag nog, Sarah Diamant. Je kunt bij een kerkgebouw komen, een kruis, alleen een kruis. En die wordt door het kruis gebracht tot de gekruisigde. Die de vloek heeft gedragen tot uw eigen vloekwaardigheid. Zo kan de Heer werken, een kruis. Een blik van een kind van God dat u verwijtend aankijkt. Als u midden in de zonde vrolijk voortstapt. Bezorgde vader, die zijn kind waarschuwt. Het is allemaal kerk, dat wil zeggen, God kan het allemaal gebruiken om u los te maken. Te bederven voor de wereld. Begrijpt u? Dat is wat we bedoelen als je eenmaal gekerkt hebt. Ben je voor de wereld bedorven. Gebouwen, mensen, voorwerpen, maar ook kerkvoogden bij en diakenen. Hoort allemaal bij die kerk. Op een of andere manier is het allemaal verbonden met het ene doel, om u los te maken van de wereld. Zo krijgt de mens de kerk lief. Zo. Wie eenmaal gekerkt heeft, is voor de wereld bedorven, maar die krijgt de kerk ook lief. Waarom? Omdat God behaagt om die kerk met dat woord, met die bediening van dat woord, en alles wat erbij hoort en soms ook niet bij hoort, dat zeg ik ook, toch te gebruiken om u los te maken. Voor de wereld te bederven. Daarom, omdat het een middel is van God. Omdat het een middel is van God, daarom krijg ik het lief. Het behaagt God om dat te gebruiken. Zou ik het dan mis achten en min achten? Nee. Ik heb u meer dan eens het woord van dominee Doornenbal voorgehouden. En hij gebruikt het ook uitgerekend in de Bijbelverklaring over dit gedeelte. U kunt het nalezen. Dan zegt hij het, dat is precies wat ik ook bedoel. Dan krijg je de kerk lief. Dan is het de liefste plaats op aarde. De kerk is het liefste op aarde. Maar, het is het tweede gedeelte van ons tekst. Ik zal blij zijn als die kerk er niet meer is. Als het middel heeft afgedaan. Maar daarover straks ook iets van te zeggen. Tot dat ogenblik is de kerk mij het liefste op aarde. Want het middel dat God gebruikt om blinde ogen te openen, om God voor te stellen, te verklaren, om je hart onrustig te maken, maar ook om je gaande te maken, het hier niet meer te kunnen vinden. Kort en wel, het is een middel om op te leiden van de wereld tot God, uit de vijandschap tot de vriendschap, van de dood tot het leven. En daarom is dat middel, is die kerk mij lief. En daarom hoor ik de dichter zingen: hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u te eer hebt opgericht. Dan loopt een direct verband van zondag 38, wat we zondagmiddag mochten overdenken, naar dit tekstwoord. Juist die sabbatdag, om samen te komen in het huis Gods. Een betere plaats is er niet. En wat is het dan verdrietig als mensen die plaats mijden? Of alleen als het dan hoogst noodzakelijk is, en dat schijnt dan zondag te zijn, alleen nog maar te bezoeken krachtens gewoonte en opvoeding. Dat doet dan pijn als ze de liefste plaats voorbij lopen. Waar God nog spreekt tot een arm mensenkind. En ja, ik heb het ook eerlijk gezegd zondagmiddag, je moet het wel durven. Nou durf ik en u ook, wij durven alles hoor. Dat weet ik ook wel. Maar toch, hè. Maar toch. Je moet maar durven. Om dat middel dat God heeft gebruikt en zal gebruiken tot de jongste dag om mensen te bekeren, om dat middel te verachten en dat niet zo nauw te nemen. Dat moet je toch niet meer durven. Kerk is dus een middel. En daarom is het mij lief. Maar misschien zegt u al die tijd, wacht nou eens. U heeft het allemaal over kerk. Maar er staat toch een ander woord hier. Want het is duidelijk, die kerk is hier straks niet meer. Maar moeten wij nou niet over de tempel gaan spreken? En toch, ja, laten we daar eens over spreken. Maar dat heb ik al die tijd al gedaan. Want kerk en synagoge en tempel is eigenlijk hetzelfde. Er zijn ook gelukkig kinderen in de kerk. Jongens. Hè? Wat is dan de overeenkomst? Ik zie daar de tempel. Ik zie de tempel in de woestijn. En later die prachtige tempel van Salomo. Hè? En de synagoge, dat is een Joods leerhuis in onze kerk. Nou, dat weet ik. Wat is dan de overeenkomst? Ik kijk eerst naar die tempel. Het zijn de woestijn, een verrijsbaar heiligdom of later een vaste plaats. Maar het is hetzelfde. Ik zie vier gebieden. Vier gebieden zie ik. Kijk eens met me mee. Eerste gebied, dat is het gebied buiten dat, voor, dat gordijn wat het heiligdom omringt en afbakent. En later de muren van de tempel. Dat gebied dus buiten de tempel. Het buitengebied, dat is het eerste gebied wat ik zie. Dan zie ik daar binnen de voorhof. De voorhof met een brandofferaltaar en een wasvat. En dan zie ik een derde gebied, dat is het heilige. En het vierde gebied, dat is het heilige der heiligen. Zo zijn er vier gebieden. Dat was bij dat eerste heiligdom in de woestijn. En later bij de tempel van Salomo. En de tweede tempel al niet anders. En in, als ik het zo mag zeggen, in de kerk gaat het ook over die vier gebieden. Over die vier gebieden. Alleen wat je bij de tempel kunt zien, kan je in de kerk horen. Dat is dan het verschil en de overeenkomst. Zien, horen, vier gebieden. Kom, wat is dat dan? Maar als we echt gekerkt hebben, hebben we dat geleerd, Het eerste, dat gebied daarbuiten. De mens van nature staat buiten God en buiten zijn dienst en buiten zijn gemeenschap en buiten zijn liefde in zijn ellende. Dat is dat buitengebied, de ellende, hoe groot mijn zonde en ellenden zijn. Eenzaam en zonder God en zonder hoop in deze wereld, zo begint God ook. Je staat er buiten en dan loop je wenend. Hoe kom ik ooit binnen met God verzoend in zijn gunst hersteld? Dus dat buitengebied, de buitenste eerste. En tweede, wat is tweede dan? Dan komt je op de voorhof bij dat brandofferaltaar in dat wasvat. Wat is dat dan? Dat is de prediking dat God een lam heeft gezonden, zijn zoon. En dat is verteerd door zijn toren. Dat geeft een zondaar onbeschrijfelijke hoop. Dus God heeft in zijn niet te bevatten liefde zijn eigen zoon mens doen worden, om hem zo als mens te verteren door zijn toren, die ik met mijn zonde verdiend heb. Dat is zo groot als er een weg ontsloten wordt in Christus. Als je dat offer ziet roken, dat door de toren van de Vader is getroffen. En dan word je zo heilig jaloers en zeg je, geef mij Jezus of ik sterf. Want zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziel. Maar dan komt er anders, geef mij Jezus. Hoe krijg ik hem dan? Heb je het gezien? En dan wilt je hem hebben. Want alleen in dit lam kan ik voor God bestaan. En dan zie ik dat tweede. Maar wie kent dat nog tegenwoordig? Dat was wat waar nou die ziel die eerste maal in gereinigd wordt. Dat is de afwassing der zonde in het bloed van Christus. Dat is die dadelijke vereniging met Christus. Het water des levens om in zijn liefde gewassen te worden. Eenmaal tot rechtvaardigmaking. En zo leren wij dat tweede gebied kennen. Als het waar is. Als we echt gekerkt hebben. Voelt u wel? In de buiten gestaan. En ben je binnengebracht. Een weg ontsloten in Christus, maar ook toegepast aan uw zielen. In de bloedfontein van Christus gewassen. Dat is een gelukkig volk die dat mogen kennen. En dan het derde. Daar worden ze gebracht, we hebben er wel eens meer over gesproken. Ik meen naar aanleiding van Psalm 27. Dan worden ze gebracht in het heilige, dat is het derde. In het leven hier in alle gebrokenheid. Maar toch ten principale. Tot ere van God. Dat nieuwe leven, de heiligmaking. En dan leeft de kerk bij de gebeden. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Dan leven ze van de kracht van die spijzen van Christus. Om door de kracht van die spijzen de woestijn van dit leven te gaan. De tafel der toonbroden. En ze wandelen bij het licht des geestes. Gebeden. Geesteslicht. De kracht van Christus. Zo gaat dat volk in de heiligmaking door dit leven. En het vierde, het laatste, dat is de heerlijkmaking. Dat is het hemels leven eeuwig bij God als een verzoend God in Christus. Soms mogen ze er iets van zien. Als uw hoge priester het gordijn opendoet, dan mogen ze wel eens inblikken in de heerlijkheid die er te wachten staat. Dat is nou kerk. Wat je in de tempel kunt zien worden, in het synagogale leven, maar ook in het kerkelijk leven, als het er nog mag zijn van onze dagen, gepredikt. U staat er buiten. Zie het lam Gods. Alleen reiniging in het bloed van Christus. Wandel dan waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. En blijf eruit zich dat mij streelt. Dat is onderwijs. Opgeleid worden. Zo onderwijs krijgen. Vanmiddag een ogenblikje te denken. Ik kreeg zo betrekking op het woord uit Hooglied 3. Over de koets van Salomo. Want dat is het. De koets van Salomo. Laat ik het nou eens heel eenvoudig zeggen. Wat is nou de kerk? Een koets. Ik moet ergens naartoe. En hoe gaat dat, een koets? Voorheen was dat een koets. Tegenwoordig zijn er moderne middelen om u te vervoeren. Maar de zaak blijft hetzelfde. De koets. Het rijtuig. Paarden ervoor. Lange reis. Korte reis. Heleboel weersgesteldheden die u trotseren moet. Ongelooflijk moeilijke wegen. U kunt het allemaal bedenken. Maar het gaat erom. Eenmaal komt die koets daar. Aan het einde van de reis. In de plaats waar ik heen wil. En dan stap ik uit de koets. En die koets die zie ik niet meer. En dan ga ik in. In die herberg van God eeuwige liefde. Nee, in die woning. In die tent. In die tabernakel. De koets is vergeten. Want ik ben thuis. Het middel heeft afgedaan. De kerk en daarom het liefste. Zolang ik onderweg ben. De koets. Daar. Hè, prachtig hè. Het gehemelte. Van purper. Die pilaren van zilver enzovoort. Het beste wat er is. De kerk. De koets. En straks als de kerk thuis is. Wordt de koets opgeborgen. En dan de vorige dingen. Er zal niet meer gedacht worden. Dan is het middel afgedaan. De kerk is thuis. Dan zal die kerk daar niet meer zijn. Dit gebouw, hoe lief we het ook hebben. Vanwege alles wat we hier ontvangen hebben. Hoe God tot de ziel heeft willen spreken. Hè, zal het dan niet meer zijn. We zullen het ook niet missen dan. Nee, dat zullen we niet meer missen. Als de koets de paarden zijn uitgespannen. De koets gaat in het koetshuis. De kerk is thuis. Geliezen. Dat is waar hier over gaat. En als de reis ten einde. En dan komt de kerk. In God. En dat is wat Johannes bedoelt. Ik zag die tempel niet meer. Die Bethelkerk die is er niet meer. Hier heb ik het gezongen. Hoe lief heb ik uw woning. En zondagmorgen toch, hoe brandde mijn genegenheid om zeer een voorhof in te treden. Maar die kerk zal er niet meer zijn. Die koets wordt opgeborgen. Geen tempel meer, geen kerk meer. Oh, dat is wat u zegt. Eenmaal gekerkt, ik heb de kerk lief gekregen. Want oh, ik kan er nog over doorspreken hoor. Maar niet alleen dat begin, hè, maar ook de onderwijzingen. Kom, laat me er toch nog eens iets van zeggen. Kerk, hè. Kerk. Ja, moet goed luisteren, hier moet u zijn, laat dat duidelijk zijn. Maar de Heer is niet gebonden aan de plaats, dat weet u ook wel. Want als daar, om maar eens iets te noemen, Gideon aan het tarwe kloppen is in de wijnpersbak, dan komt er een engel, dat is Christus, daar is kerk. Daar is kerk, want Christus spreekt tot zijn ziel. Ga in deze uw kracht. Daar krijgt hij een tekentje van Gods liefde. Dus daar is het kerk. Daar heeft Gideon gekerkt. Bij die wijnpersbak. En als Elia moe onder die jeneverbesstruiken in de woestijn ligt. Hij heeft geen zin meer. Hij wil met vervroegde meritaat. Hij zegt, Heer, ik doe het niet meer. Ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Laat me alsjeblieft gaan. Ik ben niet beter dan mijn vader. Dan wordt daar een kerkdienst belegd. Dan komt de engel en die geeft hem koek en water. En in de kracht van die spijzen gaat hij 40 dagen, 40 nachten. Ja, niet één keer, hij moest weer op, ik weet het, maar goed. Hè, u verstaat. In de kracht van die spijzen, 40 dagen, 40 nachten de woestijn van dit leven. Tot de berg. Tot de berg waar God hem ontmoet. In de stilte. Ziet u wel, dat is een kerkdienst. God geeft het middel, maar is daar niet aan gebonden. Moet u geen misbruik van maken om te zeggen, nou blijf thuis. Kan ik ook kerkdienst hebben als er middelen zijn. Heeft u van de middelen gebruik te maken. Daarbuiten is God vrij om u nog extra kerkdiensten te geven. Ik zal zo'n lof zelfs in de nacht. Dat was ook kerkdienst. In de kerken van Filippi. Daar kwam God over. En daar hebben ze gezongen. Hebben ze zo mooi gezongen. Ik zal zo'n lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. In mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijn leven. Dat is kerkdienst. En dan krijgt je dat middel lief. Dat kan niet anders. En dan verdraagt je het ook niet. Als ze over de kerk zo minachtend spreken. Oh, die mensen die deugen niet. Dat weet ik. Daar wil ik wel voor opgaan. Daar gaat het ook helemaal niet om. Daar gaat het ook niet over. Maar het is middel Gods. En daarom. Hoe lief heb ik uw woning. Maar straks niet meer. Dat is moeilijk, want u zegt hier, ik heb zo genoten. En dan kunt je de uurtjes nog wel in uw herinnering terugroepen. En de plaatsjes aanwijzen waar de Heer overkwam. Hoe aan de prediking uw hart verklaard werd. Hoe de dingen getoond werden. En dat de hemel wel eens laag nederdaalde. Dat kunt u zeggen. En dan leest u vanavond in die kerk zal er niet meer zijn. Nee, die kerk zal daar niet meer zijn. Die tempel zal daar niet meer wezen. Maar nu kijken we verder. De reis is ten einde. Maar God zelf, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Staat daar heel nadrukkelijk bij. Dus laat ik het dan zo mogen zeggen in het beeld van zo even de vier stukken die hier gepreekt zijn. En de vier ruimtes die u kon onderscheiden. Buiten, voorhof, heilig en heilig der heilig. Die vier zaken en die vier gebieden zijn daar niet meer. Wat dan? Alleen het heilige der heiligen. Want daar staat niemand meer buiten. Dan zal de vloek niet meer zijn. Geen vervloekte meer, die zijn in de hel. Het is niet meer buiten. En er is niemand die nog voor die grote zaak staat. En niemand meer nog die in de heiligmaking verkeert. Het welk hier toch niet anders is dan hinken en zinken ieder ogenblik. Maar die is in dat vierde, in de heerlijkmaking. Dat is de volmaakte heiligmaking. Dat volmaakt God bedoelen. Zo is deze tempel er niet meer. Niet meer die vier stukken, die vier gebieden. Maar het heilige der heiligen blijft over. En dan wordt ons verklaard hier. Wat het heilige der heiligen ten diepste is. O hier. De heerlijkmaking als God zal zijn. Alles en in allen. Als hij daar is. En dan komt de kerk in God thuis. Als die eeuwige woning om met hem te verkeren. Om met hem gemeenschap te hebben. Zoals huisgenoten het ook met elkaar hebben. Maar God is niet alleen de woning om in hem te verkeren. Maar is ook een tempel om in hem te dienen. En dat is wat Johannes bijzonder mag zien. God zal de tempel zijn. Ja, dat is niet te bevatten. Paulus spreekt over God als een woning. En Mozes, we hebben het u ook een keer genoemd in verband met Openbaring. In dit hoofdstuk ook. De beden van Mozes, de Heere zei, de eeuwige God zei u tot een woning. En dat is God ook. Dat ziet dus op zijn verkeer met zijn mensenkinderen. En de gemeenschap die daar zal zijn, maar nou met het beeld van tempel wil hier uitgedrukt zijn. En daar zal de kerk God volmaakt dienen. Zoals ze hier begeerd hebben om te doen, maar het kwam er niet van. Hier heb ik het iedere keer weer allemaal verzondigd. En dat was de pijn van ons hart. Die zonde als een belagende deur. Hier kon God niet dienen zoals hij waardig is om gediend te worden. En dat is de pijn. Hè? En daarom verlangt de kerk naar huis. Dat die koets is uitgespannen wordt. Daarom. Daar kunnen ze hem wel volmaakt dienen. Dat is God zal zijn de tempel van zijn kerk. Het heilige der heiligen. En dan moet u opletten, wat betekent dat dan? En dan neem ik u toch nog een keertje mee, want we zijn hier nog op aarde, dus dat moet ook. Naar het heilige der heiligen. Wat ziet ge daar dan? Ziet ge, kinderen help eens mee, dan ziet ge daar een ark. En boven de ark die twee gerubs, gerubim. En in die ark, de 10 geboden. En op en voor die ark bloed. En daarboven woont en troont de drie-enige God. Nou, dat is de hemel. Dat is de hemel. Dat is de hemel. Daar woont en troont de drie-enige God. Met een ark, ja, dat is Christus. Dat is Christus. En de wet is in Christus. Maar ook de ganse kerk is in Christus. Want zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die in zijn eeuwige liefde besloten zijn. Die in hem overgegaan zijn, overgezet zijn, weet u wel. Christus als de ark. En het draagt de heilige wet die God de sterveling zet in de binnenste ingewand. Heeft hij volmaakt gehouden. En het bloed op en voor de ark betekent. En ook de vloek ervan gedragen voor zijn volk. Die hij in zijn eeuwige liefdesarm heeft gesloten. En zijn hart voor eeuwig heeft geborgen. En zo kan God en zal God zijn. Altijd en eeuwig. Een in Christus verzoend God. Mag ik het nou eens in een beeld zeggen. Dan zie ik daar God schoon met eerbied gezegd. En voor hem die arsen. En staart de drie enige God. Altijd op die God mens. In wie de kerk besloten is. En zo alleen voor God kan bestaan. En zo zal eeuwig God in vrede en in vreugde op zijn kerk neerzien. Zoals die verslonden is in Christus. Zo zal God zich eeuwig over zijn kerk verheugen. En eeuwig in genade op haar neerzien. Dat is de hemel. Dat is de hemel. God verzoend in Christus. De Godmens zal er altijd zijn. Als het leven bewijst dat God bevredigd is en de kerk gezaligd. Ja, dat is het heilige der heiligen. God is de tempel. In hem woont, in hem dient de kerk. En Christus is de tempel. In hem zijn zij besloten. En tot de eer van zijn naam mogen zij leven. God en het lam. De Godmens, even het voorwerp van de aanbidding van die kerk, die op rechtsgronden de zaligheid heeft ontvangen. Zo in Christus, voor God te staan, hem te dienen, dat is volmaakt te bedoelen. Dat is de hemelse eredienst, waar Johannes een ogenblik wat van heeft mogen zien, om verrukt door dit beeld. Het kan niet anders de knieën te buigen en te zeggen, Heere, wanneer zal die dag aanbreken dat ik uit de koets mag stappen. Om die hemelse tempel binnen te gaan. Om u volmaakt te dienen, want u bent het zo waard. Gods volk in de tempel, dat is in God verslonden. En dan gebeurt het wat ze hier wel eens hebben mogen kennen. Hier, als de Heer overkomt, dan daalt wel eens de hemel in het hart. En daar, u weet het, wie echt hier gekerkt heeft, flankt er ook naar. Dan gaat het hart naar de hemel. Hier de hemel in het hart, als dat gebeurd is, dan moet dat hart naar de hemel. Om eeuwig in die tempel God te dienen. Wat gij het hebt gedaan. En die kennen het verlangen. Waarvan de dichter zingt. En dat verlangen zal ook eenmaal worden vervuld. Dan ga ik op tot Gods altaar. Daar heeft hij beeld van de tempel. Altaar om te offeren wat mezelf aan de eeuwige godsliefde op te offeren. Omdat gij het hebt gedaan. Kom, laten we dat zingen. Het is het vierde vers van Psalm 3 en 40. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongenugd mij eindeloos verheugt. Het vierde vers van Psalm 43.
Thank you.
was maar een korte tijd. Kortstondig ongeneugd. Het is maar strijd van 10 dagen. Mij eindeloos verheugd. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam, de Almachtige God. De kerk is het toonbeeld niet alleen van Gods liefde, maar ook van zijn almacht. Hoe zou ik ooit zalig kunnen worden? Er is een verkiezend God, een soeverein God, die zijn kerk van eeuwigheid lief heeft en wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat vermogen heeft hij om dode zondaren het leven te schenken, de zoon van zijn liefde. En dat woord, de Almachtige God. Ik kan mezelf niet terug bij God brengen. Zo onmogelijk. Ik lig dood in de zonde en de misdaad. Geen zucht tot God, niks geen leven. Maar nou, een Almachtige God, die hoeft maar te spreken en het gebeurt. En dan zou u vanavond nog bekeerd kunnen worden. Door een Almachtige daad van God. Een woord met kracht in de ziel doen nederdalen. En dan ga je naar buiten verloren, verloren, voor eeuwen verloren. Een Almachtige God. En daarom kunnen er nog mensen zalig worden. Krachtens verkiezende liefde, een Almachtige, krachtige, heerlijke, zaligende bemoeienissen. De Almachtige God. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En een volk. Een wederhorig kroost altijd bij hem te laten wonen. Geliefde, dat is een Almachtige daad. Hè? Onze Duitse vaderen spreken van de waarachtige bekering als een opstanding uit de doden. En dat is het ook. God is de tempel in het Lam. En zo in Christus, de ark voor het aangezicht des Heren, zal de kerk tot een eeuwigheid kunnen bestaan en zich in God verblijden en volkomen bedoelen en niet anders doen dan op het altaar zichzelf offeren door u alleen om het eeuwig welbaar. Geliefde, dan hebben ze een wens verkregen. De middelen zijn hier gebruikt, gemeente. En het middel wordt dan weggedaan. En daar was geen tempel meer. Daar is geen kerk meer. Maar nu is daar nog een kerk. En laten we vanavond zo mogen afsluiten. Wij hebben niet de ernst. En wij hebben niet de kracht en de mogendheid en de mogelijkheid om u ervan te overtuigen. Wat een kostelijk middel dit is. En ik bedoel alles. De kerk. De bank waar u nog mag zitten. Het boek voor u. De prediking die nog mag uitgaan. De dienstknechten die God nog zendt. Ambtsdragers die nog mogen staan. Volk dat nog wordt samengebracht. Er is zoveel. Zoveel. Veracht dat toch niet. Ook het samenkomen. Ach, je zou zo weer overnieuw beginnen. Als psalm gezangen mogen opklinken, als een ogenblik de ziel wordt meegenomen in de lofprijzing en de grootmaking van hem die eeuwig leeft. Als hier dat volk elkaar mag ontmoeten, iets van die gemeenschap der heiligen mag worden gesmaakt, is toch een zoete plaats of niet? Een beste plaats. Een beste plaats. Een betere plaats is er niet. Maar wat zal het dan zijn om dat beste wat God heeft gegeven? De prediking dat de verzoening is in zijn zoon alleen. Om het beste wat God heeft gegeven door de prediking te verachten. En onverzoend straks God te ontmoeten. Dan zal dat middel dat God geschonken heeft met alle kracht op uw hoofd nederdalen. Ik heb u meer dan eens het woord van dominee Verenen genoemd. De Bijbel gaat mee naar de hel. Het zal een hel in de hel zijn onder de waarheid te hebben geleefd. Geliefde, het middel hebben ontvangen en veracht en vertreden. Nog mag de prediking uitgaan. De Heere geeft dat er ook hier een volk mag zijn. Dat bij aanvang en voortgang mag leren. Hoe lief heb ik uw woning. Hoe branden mijn genegenheden. Om zeren voor uw hof in te treden. Maar als ge eenmaal gekerkt hebt. Dan zijt ge voor de wereld bedorven. En is dit toch de beste plaats. Om onderwezen te worden. Om nog meer opgeleid te worden. De heilgeheimen. Om voorbereid te worden. Op die grote godsontmoeting. Om daar te mogen zijn. Hetgeen Johannes heeft aanschouwd. De plaats waar God zal zijn. De tempel. En zijn kerk. In die eeuwige liefdesdienst. Verslonden. Zij zullen daar staan. In priesterlijke aanbidding. En in profetisch belijden. Van die ene naam. Die ons gegeven is om de hemel. Waardoor wij zalig moeten worden. Dan komt de kerk thuis. Als je eenmaal gekerkt hebt. Dan ben je voor de wereld bedorven en dan zult ge geen vreemd God ontmoeten. En dan zal de hemel, hoezeer ook, het is door geen oog gezien, geen oor heeft het gehoord en geen mensenhart is het opgeklommen. En toch zal het dan voor u geen vreemde plaats zijn. En ge zult er ook geen vreemd werk doen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Geen vreemd werk. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Laten we eindigen. En dan verstaan we iets van de psalmen van uw volk. En mogen ze er nog onder ons zijn, heren. Die het verstaan dat David lieflijk was in de psalmen. Ja, die man was in uw huis geweest. En dat was zijn lust en zijn liefde geworden. Om te onderzoeken in uw tempel. Om daar ingeleid te worden in uw wezen. Om kennis te krijgen van uw eigenschappen. Om zicht te krijgen op hem die zich heeft doodgeliefd voor een verdoemelijk zondaarsval. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En nu is het oog van David vervuld en verzadigd met uw goddelijk beeld. Al uw volk daarboven, mogen wij er ook zijn. Geef ons liefde tot u en tot uw huis en tot uw volk, tot uw instellingen, tot alles wat van u is. Wilt u ook hier de middelen nog zegenen tot bekering van kinderen? Het was heerlijk om al vroeg liefde te krijgen tot u. En de wereld vaarwel te zeggen. Al jong bedorven te zijn voor de wereld die met haar begeerlijkheden voorbij gaat. Maar ach Heer, ook de oudste onder ons. Verhard, koud, dood. Och, grijpen. Als een vuur brandt uit het vuur rukken. Voordat die ziel in het vuur voor eeuwig moet branden. Heer, wilt u ons gedenken? We klagen zo menigmaal dat het een donkere tijd is. Dat is ons land ook zeker met al die moordspelonken. Maar oh, het moet maar eens ontdekt worden, die grootste moordspelonk hier van binnen. En nog veel meer, wat u wel weet. Waar uw kerk door gedrukt wordt. Heer, de nood nog eens op te binden. Zonde tot zonde maken. En overtuigen in ieder van ons. Er komt een dag. Dan gaan we u ontmoeten. En dan zal een van de vragen zijn waarop we in eeuwigheid geen antwoord kunnen geven. Waarom hebt gij die plaats veracht? Wat ik mijn dierbaar woord tot u liet uitgaan zondag aan zondag. Waarom hebt gij dat bloed vertreden? Wat u keer op keer is voorgesteld. Op duizend vragen geen antwoord. Stom de eeuwigheid in. Heer, maar het kan nog. En daartoe waren wij vanavond nog samen. Wilt u daar nog een zegen over gebieden? Ieder van ons tot zichzelf doen inkeren. Omdat we eenmaal niet verslagen van u moeten afkeren. En weggaan. Heer, in de nacht zonder einde. Gedenk ons. Vergeef ons de zonde ook van dit avontuur. In woorden en in spreken en in luisteren. In gedachten en alles wat hier was. Heer, en heilig ons in uw waarheid. En bekeer ons als gauw uw oude volk bekeert. Tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen.
84, dat is de slotzang. Is van de 84ste psalm, tweede vers. Zelfs vindt hem dus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geduchte Heer der leren staren. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Tweede vers van psalm 84. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.